Goedemiddag, broeders, zusters, jongelui, kinderen en u of jij die online met ons verbonden bent. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee W.A. Capelle van Urk ons voorgaat. De woordverkondiging van deze middag is uit de brief aan de Filippenzen, de verzen 1 tot en met 11. En het thema van de verkondiging is Paulus' dankbaarheid over Gods goede werk in Filippi. De collecten in deze dienst zijn de eerste twee voor de kerk en de derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage overmaken op de inmiddels bekende wijze. Ter inleiding op de dienst gaan we nu met elkaar zingen, Psalm 136, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u en jou een gezegende dienst toe.
Verheft uw harten tot God. Ons begin is in de naam van de Vader die zondaren verkiest. Is in de naam van de Zoon die zondaren verlost. En is in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Zullen wij samen zingen uit Psalm 146, het derde en het achtste vers. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En ook het achtste. Sion, zing uw God ter eer, prijs zijn grootheid, loof de Heer. Psalm 146, vers 3 en vers 8.
Thank you.
Wij belijden het geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen met de woorden van de 12 artikelen. En we zingen aansluitend Psalm 90 en daarvan het 9e vers. Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en allen tijd. Psalm 90, vers 9, en daarna lezen we uit Gods woord Filippenzen 1, de eerste 11 versen. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij samen Filippenzen 1, vers 1 tot en met 11. Dan lezen we het woord van de Heer als volgt. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Filippi zijn, met de opzieners en diakenen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij, voor u allen bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is. Opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus. Vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn. Tot heerlijkheid en lof van God. Tot zover. De schriftlezing en de tekst voor de verkondiging van deze middag vindt u in het zesde vers. Filippenzen 1, vers 6. Zullen we die woorden nog één keer lezen met elkaar. Waar Paulus schrijft: ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Tot zover de lezing van de tekst. Zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed en vragen om Gods leiding en zorg. Heere, als wij tot u komen in het gebed, dan willen we u vragen of u ons het besef wil geven wie wij zijn en wie u bent. Of u ons het besef wil geven dat u heel groot bent en machtig, barmhartig en genadig. En of u ons het besef wil geven wie wij zijn, klein, sterfelijk, zondig. En Heer, als we dat beseffen, dan komen we heel eerbiedig tot u vanmiddag. In ootmoed. Met verwachting. Want u bent het zelf die ons oproept om uw aangezicht te zoeken, steeds weer opnieuw. En Heer, als we tot u komen in het gebed en vragen om de zegen over deze dienst en over de verkondiging van uw woord, dan beseffen we ook dat we zonder u en zonder uw leiding, o Heilige Geest, helemaal niets kunnen. Dan kunnen we niet spreken, dan kunnen we niet luisteren, dan kunnen we het orgel niet bespelen, dan kunnen we niet zingen, dan kunnen we helemaal niets. En dan zouden we het allemaal wel kunnen, maar als u er niet bij bent, dan is ons kerkbezoek, dan is het volgen van deze dienst tevergeefs, ijdel, zinloos, leeg. En daarom zijn onze ogen op u gevestigd. We hebben uw hulp, uw leiding, uw zorg, uw genade, uw liefde zo hard nodig. En Heere, dan zijn onze ogen op u geslagen, omdat er zoveel te krijgen is bij u. En omdat we ook weten dat u zo graag uitdeelt van dat wat u rijk in voorraad heeft. Genade, wijsheid, bemoediging, een vertroosting. Een oproep tot bekering. Heere, bij u is alles te krijgen wat wij nodig hebben. En dan kent u ons als de allervolmaakste God. U kent ons zo goed. U weet als geen ander wat wij nodig hebben. Wilt u ons dat geven, Heere? En bind ons in deze dienst en in de week die we zijn ingegaan, samen in de liefde tot u en tot elkaar. We zijn als gemeente heel verschillend qua achtergrond, qua karakter, qua leeftijd. Onze omstandigheden kunnen ook heel anders zijn. Onze geloofsbeleving kan verschillen. Maar geef dat we hierin één mogen zijn, in de liefde tot u. En dat die liefde ook gestalte mag krijgen in de dagen die, als u het geeft, voor ons liggen. En wilt u ons dan vanmorgen, wilt u ons dan vanmiddag bemoedigen? En wilt u ons tegemoet treden met woorden van leven. En dan prijzen we u om wie u bent. In uw genade en in uw grootheid en in uw macht en in uw majesteit en in uw heiligheid. Groot bent u. En zeer te prijzen. Wat zijn we gelukkig als we u mogen kennen. Als onze God, zalig hij die in dit leven. Zalig zij die in dit leven. Jacobs God ter hulp heeft. Heer, als we u nog niet kennen als onze God, wilt u dan doorwerken met uw Heilige Geest en ons stilzetten en ons vernieuwen van binnenuit. Als we, Heer, allerlei vragen hebben, misschien ook wel rond de toe-eigening van het heil, we het niet goed weten of u onze God bent. Heer, wilt u dan ons dichterbij trekken en wilt u uw woord binnendragen in ons leven. Heer, als we onverschillig zijn, wilt u ons hart ontvankelijk maken voor uw woord. Wilt u uw goede werk beginnen in het midden van de gemeente. En dan mogen we pleiten op uw eigen belofte. U bent naar ons toegekomen, dat zal voor velen van ons gelden toen wij nog heel klein waren, met uw belofte dat u onze God wil zijn. Heere, wilt u alstublieft dat woord waarmaken, vervullen en de boze uit ons leven weghouden, dat hij geen winst zou behalen. Dat u wilt u hem ook vanmiddag op afstand houden, zodat we uw stem mogen horen, uw stem, en meegenomen mogen worden door de woorden heen naar u toe. Heer, als we u kennen, wilt u dan ons bemoedigen, ons grote gedachten van u geven, steeds meer. Wilt u dan verder leiden door uw geest, zodat we gezegend door u ook anderen tot zegen mogen zijn, een lichtend licht mogen zijn, een zoutend zout, en in moeilijke omstandigheden of in blijde omstandigheden goed mogen leren spreken van u. Er kan zoveel van uitgaan. Heer, wilt u ons meenemen, uw woord in. Het zijn toch de grazige weiden. We hebben het niet verdiend als we dat vragen. We pleiten daarbij niet op eigen verdiensten, maar op wat u verdiend heeft door Jezus Christus. Wilt u zo ons bedienen vanuit uw hemelse heiligdom en de rijen doorgaan. We zijn toch hier in de werkplaats van u, o Heilige Geest. En als we thuis meeluisteren, geef dan dat we ook thuis uw zegen mogen ontvangen. Zoekt u ons op. En zo bidden we voor de hele gemeente. Voor de kerkenraad. Voor de predikanten van de gemeente. Dominee Van Ree, dominee Mulder. Wilt u hen leiden door uw woord, door uw geest. Geef hen veel liefde tot u. Dat ze de gemeente, jongeren en ouderen mee mogen nemen naar u toe. Wilt u hun bediening zegenen? Wilt u daar zijn waar zorgen zijn? Wilt u ons helpen als we ons zwak weten? Lichamelijk, misschien ook wel psychisch, soms allebei. Heer, als het leven voor ons moeilijk is, wees ons een rots, een helper. Als er veel voorspoed is, geef dat we u niet vergeten. Heer, we bidden u voor deze wereld waar zoveel mensen ziek zijn, waar vluchtelingen zijn, waar natuurrampen plaatsvinden, waar geweld plaatsvindt, waar corruptie is, waar mensen zijn die hun macht misbruiken. Heer, het bepaalt ons erbij dat we in een wereld leven na het paradijs. En de schepping zucht en ziet uit naar uw komst. Ziet uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En geeft dat wij ook mogen uitzien naar het moment dat u terugkomt om alle dingen recht te zetten. Heer, wilt u ons als christenen die verwachting geven. Om uit te zien naar u. Heer, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden, ook vandaag. In onze gezinnen, in ons land. In de plek waar we wonen. In deze wereld. Werkt u in Afrika, in Azië. We bidden u voor christenen in China. Heer, we lazen kort geleden dat de Bijbel-app in China, in China's App Store werd verboden. Dat er in verschillende provincies kruisen werden vernietigd van kerken. Heer, wilt u hen die u belijden moed geven, standvastigheid, geloof. En wilt u hen bemoedigen en omringen met uw zorg? En wilt u ook gedenken aan hen van wie geliefden werden meegenomen? Die soms niet eens weten waar ze verblijven. En wilt u ook werken onder vervolgers? Uw grote naam verheerlijken. Eens bracht u Saulus, een vervolger, tot stilstand. Wat mocht hij veel betekenen in uw koninkrijk? En we hebben zojuist woorden gelezen die hij opschreef lang geleden. Heer, wilt u ook vandaag zo werken onder vervolgers en uw grote naam verheerlijken. We bidden om de voortgang van uw evangelie. Wilt u bijbelvertalers aansturen, wijsheid geven. Bid u voor evangelisten en zendingswerkers. Voor hen die werken in de gevangenissen. En ook daar het evangelie proberen door te vertellen. We bidden voor hen die werkzaam zijn in verpleeghuizen. Op scholen, wilt u uw goede werk beginnen en voortzetten en voltooien. We bidden voor het christelijk onderwijs in ons land, dat ook zo onder druk staat en onder vuur ligt. als er allerlei plannen zijn om Heere christelijke scholen ook steeds meer onder druk te zetten. We bidden u. Wilt u alstublieft uw werk voortzetten onder ons. En een terugkeer geven naar u toe, ook in ons land. Opdat uw naam geëerd zal worden. Heere, zegent u ons zo als plaatselijke gemeente, samen met de andere gemeentes. Zegent u ons als kerkverband. Heeft u de afgevaardigden naar de synode veel wijsheid, afhankelijkheid en liefde, ook in de voorbereiding op het voorjaar. Heere, wilt u alstublieft eensgezindheid geven. Trouw aan uw woord. Liefde voor u. Onze ogen zijn op u geslagen. Hoor zo ons gebed. En geef ons een goed moment rondom een open Bijbel. We hebben dat niet verdiend, maar we vragen het eerbiedig om Jezus wil. Amen. Wij zingen als inleiding op de verkondiging uit Psalm 68 en daarvan het 14e vers, Psalm 68, vers 14. Versterk hetgeen gij hebt gewerkt, gewrocht en laat uw hulp door ons verzocht, uw volk voortaan verhogen. Psalm 68, vers 14. Ons antwoord op de verkondiging is straks Psalm 138 en daarvan het 4e vers. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij voltooien, volenden. Psalm 138, vers 4. Gemeente, er zijn van die momenten in ons leven dat we terugkijken en dat we vooruitkijken. Dat doen we bijvoorbeeld als we met pensioen gaan. Dan kijken we terug. Dan zeg je, oh ja, dat is waar ook toen ik begon te werken. Toen begon ik in het bedrijf en toen waren er zoveel personeelsleden en toen was dit de situatie. Maar door de jaren heen is er dit en dit veranderd en die collega kwam erbij en dat hebben we samen meegemaakt en dat. Je kijkt terug. Je kijkt ook vooruit. Wat ga ik doen nu ik wat meer tijd krijg? Waar wil ik mijn tijd aan gaan besteden? Ik hoop dit te gaan doen, ik hoop dat op te pakken. Ik hoop dat ik nog wat gezondheid krijg om dit te gaan doen. En er zijn van die momenten in ons leven dat we terugkijken en vooruitkijken. Je doet het bij een jubileum. Je kijkt terug en je haalt herinneringen op, hoogtepunten, misschien ook wat dieptepunten. Je kijkt vooruit, we hopen nog dat we een poosje samen mogen blijven, zeg je dan tegen man. Als man tegen je vrouw en als vrouw tegen je man. Je kijkt terug, je kijkt vooruit. Misschien hebben jullie dat ook wel gedaan, jongens en meisjes, nu het herfstvakantie is. Je kijkt terug op die eerste paar weken in je nieuwe klas, op de nieuwe school. En je zegt, ja, dat best mooi cijfers gehaald eigenlijk. En je kijkt vooruit, hoe zal het straks gaan? Na de herfstvakantie. Je kijkt terug en je kijkt vooruit. Nou, dat doet Paulus ook in onze tekst. Hij kijkt terug op zijn verblijf in Filippi, waar hij een paar jaar heeft mogen wonen, werken. En hij ziet dat God aan het werk is gegaan in Filippi. En Paulus, hij kijkt ook vooruit. En daarom zegt hij, als hij ziet dat God aan het werk is, daarom zegt hij wat hij zegt in onze tekst. Dat hij erop vertrouwt. Dat God die het goede werk begonnen is in het verleden, ook in de toekomst ermee zal doorgaan. En als Paulus dat ziet, ja, dan wordt hij heel dankbaar. En daarom is het thema voor de preek, Paulus' dankbaarheid over Gods goede werk in Filippi. Paulus' dankbaarheid over Gods goede werk in Filippi. Twee gedachten, we letten op het begin van Gods werk en op de voltooiing van Gods werk. Dus het begin ervan en de voltooiing ervan. Ja, Paulus, hij schrijft aan de Filippenzen, aan de gemeente in Filippi, dat hij een dankbaar en blij mens is. Nou, wat denkt u aan als iemand dat tegen u zegt, ik ben heel dankbaar en ik ben heel blij. Dan denk je misschien wel aan iemand die een kindje heeft gekregen. En die een babytje in handen houdt en zegt, ik ben vader geworden, ik ben moeder geworden, ik ben zo dankbaar, ik ben zo blij. Of je denkt aan iemand die een hele grote blijde dag uit Gods hand ontvangt. Je denkt misschien wel aan een bruidegom die op weg gaat naar de bruid om haar op te halen. En hij zegt op een gegeven moment tegen haar, ik ben zo blij, zo dankbaar dat ik jou ontmoet heb, dat ik jou als vrouw mag ontvangen. Of je ziet iemand voor je die gesolliciteerd heeft en die te horen heeft gekregen, nou meneer, nou mevrouw, de baan is voor u hoor, we hebben u aangenomen. Ja, zo iemand is blij, dankbaar, als er voorspoed is, dan ben je blij, dan ben je dankbaar. Maar ja, dat is nou juist het vreemde. Die voorspoed, die is er bij Paulus helemaal niet zo. Want weet je, jongens en meisjes, waar Paulus is als hij dit opschrijft? Hij zit in de gevangenis. Paulus is opgepakt. Vanwege het evangelie. Het zou kunnen dat Paulus in Caesarea zit en dat hij in afwachting is van zijn transport naar Rome. Misschien zit hij ook al in Rome, er is wat verschil over onder de verklaarders. En is hij in afwachting van zijn proces. Nou ja, hoe het ook precies zij, Paulus is in ieder geval van zijn vrijheid beroofd. Hij zit in de gevangenis en vanuit de gevangenis schrijft hij een brief aan de gemeente van Filippi. Dat is op zichzelf nog niet zo heel uniek dat iemand vanuit de gevangenis een brief schrijft. Want Nelson Mandela bijvoorbeeld, om er maar één te noemen, deed het ook. Hij leeft al een jaar of 8 niet meer. Maar misschien heb je wel eens van hem gehoord, hè, jongelui, de president van Zuid-Afrika. Hij zat vele jaren vast, bijna 20 jaar. Van 1964 tot 1982 zat hij vast op Robben-eiland. En vanuit de gevangenis schreef hij vele brieven. En een aantal van die brieven zijn gebundeld in een boek onder de titel Brieven uit de gevangenis. Nou, de Filippense brief is ook een gevangenisbrief. Maar dan niet zomaar van een willekeurig iemand, maar van Paulus die geleid wordt, geïnspireerd wordt door de Heilige Geest. Ja, zeg je, dat is mooi, maar hoe kan Paulus nou zeggen, terwijl hij in de gevangenis zit, ik ben blij, ik ben dankbaar. Nou ja, dat maakt Paulus ons duidelijk in vers 5. Hij zegt, dat heeft te maken met jullie gemeenschap. Jullie deel hebben aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Er zijn liefdesbanden gevallen tussen Paulus en de gemeente van Filippi. De gemeente ligt Paulus na aan het hart. Hij is met een bijzondere band aan de Filippenzen verbonden. Daarom is dit ook een hele persoonlijke brief van Paulus. Hij laat zo af en toe eens even in zijn hart kijken. Omdat er een band is gelegd door de Heilige Geest, een band door het woord tussen hem en de gemeente. En ja, dat is het mooie, hè? Die liefde die is wederzijds. Want als de Filippenzen horen dat Paulus in de gevangenis zit, dan sturen ze Epafroditus naar Paulus toe. En Epafroditus die maakt aan Paulus duidelijk, Paulus, wij zijn je niet vergeten hoor in Filippi. En kijk eens, hier heb ik wat voor je, wat geld, wat goederen, wat spullen. En Paulus, hij ontvangt het dankbaar. En hij geeft op zijn beurt weer wat mee aan Epafroditus, namelijk deze brief. Een brief die wordt voorgelezen als de gemeente bij elkaar komt, samenkomt. En ja, dan horen ze het als die versen 3 tot en met 5 worden voorgelezen, dat Paulus een dankbaar en blij mens is. Ik dank mijn God, telkens als ik aan u denk. En elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie, van de eerste dag af tot nu toe. Ja, van de eerste dag af. Paulus, hij zit in een gevangenis en hij denkt terug. Hij denkt terug hoe hij in Filippi is gekomen. En als Paulus er dan terugdenkt hoe hij in Filippi is gekomen, hoe God dat allemaal geleid heeft, dan kan hij maar één conclusie trekken. Dat is allemaal op een hele wonderlijke manier gegaan. Het was begonnen met dat gezicht, met dat visioen. Jongens en meisjes, dat verhaal kennen jullie ook wel. Hè? Dat Paulus dan die Macedonische man ziet staan, die man in Griekenland, aan de overkant van de zee, die roept, kom over de zee naar Griekenland, naar Europa toe, om hier het evangelie te verkondigen. We hebben je nodig, help ons. En Paulus die hoort in die roep de roep van God en gehoorzaam gaat hij dan naar de overkant, naar Griekenland. En de eerste stad die er dan aandoet is Filippi. Maar als Paulus er aankomt dan is er geen comité van ontvangst voor hem. Dan ligt de rode loper niet voor hem uit. Dan is er geen welkomstmiddag of avond georganiseerd die u pas geleden wel had georganiseerd voor dominee Mulder. Er is niemand die hem tegemoet loopt en zegt, joh, kom, we zijn zo blij dat u hier bent. We hebben rijkhalsend naar uw komst uitgezien. Er is ook niemand die dankt en zegt, we hebben een boodschapper gekregen die door God gestuurd is. Wat een onverdiende zegen. Nee, dat was er allemaal niet. Paulus die loopt daar wat rond. En er is niemand die hem ontvangt. Zou dat een beproeving zijn geweest voor Paulus? Zou Paulus misschien gedacht hebben, heb ik er wel goed aan gedaan om de boot te pakken? Om naar Macedonië te gaan, Griekenland te gaan? Maar dan krijgt hij bijzondere ontmoetingen. Met Lydia, de purperverkoopster. En met dat meisje dat in de ban is van occulte machten. En met die Romeinse cipier, die gevangenbewaarder. Lydia, ze hoort het woord van Paulus, of beter gezegd, ze hoort het woord van de Heere. Het woord dat gaat niet langs haar heen, maar ze ontvangt het woord als het woord van God. En die gevangenisbewaarder, die cipier, dat is toch een onverschillige kerel, of niet? Maar ja, althans, zo komt hij wel op me over. Hij laat zijn gevangenen geeselen en dan werpt hij ze op de slechtste plaats. Hij werpt ze in de diepste gevangenis. Hij laat ze heel streng bewaken en zelf gaat hij lekker naar bed. Gaat hij rustig slapen. Maar deze man, die komt tot bekering. Die gaat voor God door de knieën. Hij die de keizer vereerde, gaat God vereren. Het zijn heel verschillende personen, die Aziatische Lydia, die Romeinse cipier. Maar ze komen tot verandering, want de Heere verandert en de Heere werkt in Filippi. God is aan het werk in Filippi. En Paulus zit in de gevangenis. En hij denkt eraan terug als hij de Filippenzenbrief schrijft. God begon in Filippi. Hij begon zijn goede werk, zegt onze tekst. Ja, hij begon zijn goede werk, want als God werkt, past het woordje goed. Want God is goed en al zijn werken zijn goed. Dat kun je al lezen in het eerste Bijbelboek, het boek Genesis. Daar lees je het al, als God bezig is de wereld te scheppen. En zie, het is goed. Ja, het is zeer goed. En dat geldt niet alleen van Gods werk in de schepping. Dat geldt ook van Gods werk in de herschepping. Dat geldt ook van het herscheppend werk van God in Filippi. Want hij begon zijn goede werk, ja, met een enkeling. Met die ene vrouw. Die Romeinse man, maar daar is het niet bij gebleven. Want God is verder gegaan met zijn werk in Filippi. Want een paar jaar later, nadat Paulus deze brief schrijft, nadat hij de weg is gegaan, is er een gemeente met een kerkraad ontstaan. In het begin van zijn brief, in het slot van vers 1, begroet Paulus de gelovigen in de gemeente. Hij noemt hen heiligen. En dan zegt hij, ik groet u allen, gelovigen, samen met de opzieners. Dat zijn de ouderlingen. En samen met de diakenen. Dus de Heer heeft zijn gemeente geplant. En vermenigvuldigd in Filippi. Waar eerst niets was, is een christelijke gemeente ontstaan. En dat kun je natuurlijk heel snel zo even uitspreken. Maar dat moet je eens eventjes op je in laten werken. Daar moet je eens even over nadenken. Mensen die in de ban waren van de dienst aan de afgoden. Mensen die verstrikt zaten in het heidendom. Die zijn verbonden geraakt aan de levende God. Zondige mensen die op afstand stonden van God. Die zijn door het geloof aan de Heer verbonden geraakt. Die kregen hem lief. God kwam mensenlevens met zijn woord binnen. En hij vernieuwde van binnenuit. Hij schonk geloof. De Heilige Geest gaf geloof. Ze kregen vergeving van hun zonde. Paulus, hij zit in de gevangenis. Ja, en hij denkt terug. Hoe het allemaal begon in Filippi. En als Paulus dat ziet, dan wordt hij zo blij. Dan is hij zo dankbaar. Paulus is vol van het goede werk van God. Dus Paulus, die gaat als hij een brief gaat schrijven aan de Filippenzen, niet de loftrompet op zichzelf blazen. Hij zegt niet, ja, dat ik nu een brief kan schrijven aan jullie in Filippi, dat is te danken aan mij. Want ja, ik had de moed om per boot naar de overkant te varen, om daar de Bijbel te openen. Paulus die prijst de gemeenteleden niet en hij zegt dat er nu een gemeente in Filippi is. Dat is te danken aan jullie en aan jullie volharding. En vasthoudendheid. Paulus die blaast zogezegd de loftrompet op hem die alle lof waard is. Op de Heer. En is dat ook vandaag niet waar de Heer recht op heeft? Op onze lof. Op onze dank. Want ook in Veenendaal kwam het woord van God. En ook hier in de Pnio-gemeente ligt het woord van God open op de preekstoel. En hebt u een bijbeltje thuis en meerdere bijbeltjes waarschijnlijk. God werkte met zijn woord. En hij veranderde ook hier mensenlevens. Hij kwam door zijn geest harten van mensen binnen. Hij gaf bekering, vernieuwing, hoe verschillend we ook zijn. Maar hij gebruikte het woord om het geloof te werken, om dat goede werk te beginnen. En hij wil er ook vandaag mee beginnen en mee doorgaan. En de indringende vraag die in onze tekst opgesloten zit, is de vraag, is de Heere ook al in jouw leven het goede werk begonnen? Met andere woorden, ben je gelovig geworden? Vernieuwd? Ben je aan de Heer Jezus verbonden geraakt in de liefde door de trekkracht van de Heilige Geest? Dat is een heel belangrijke vraag. Kijk, er zijn natuurlijk heel veel belangrijke vragen. En misschien dat voor jou op dit moment wel een hele belangrijke vraag is. Ja, moet ik nou gaan solliciteren of niet? Moet ik nou van baan gaan veranderen of niet? Of moet ik nou ingaan op dat liefdesverzoek van de jongen of niet? Misschien zit je wel te dubben. Dat is een hele belangrijke vraag. Er zijn heel veel belangrijke vragen, ja natuurlijk. Maar de allerbelangrijkste vraag waar een antwoord op moet komen is de vraag, is de Heer ook in mijn leven het goede werk begonnen? Want dat is niet automatisch het geval als we horen bij een gemeente die de naam van Christus draagt. Paulus die zegt in Romeinen 3, er is niemand die uit zichzelf God zoekt. En die vraagt aan God, begin het goede werk in mij. Paulus zegt, hoe je ook gaat zoeken, denk maar even aan de bevolking van deze wereld, hoe je ook gaat zoeken onder miljarden mensen, onder ouderen, onder jongeren, uit zichzelf is er geen eentje die je tegenkomt die op zoek gaat naar God. Geen één mens. Als je op zoek gaat naar God, dan is dat te danken aan God zelf. En als Hij het niet doet, als Hij het initiatief niet neemt, dan wordt het nooit wat met ons. Ben je daarvan doordrongen? Meer nog, ben je daarachter gekomen in je leven? Kun je zeggen, Heere, ik zocht u niet, maar u zocht mij. Dat is toch wat we elke keer lezen als we de Bijbel open doen. Dat God zondaren zoekt. En dat Hij het woord gebruikt om ons leven binnen te komen en te veranderen. Om dat goede werk te beginnen. Kijk alleen maar even naar Paulus. De schrijver van de Filippenzenbrief. En kijk nou alleen maar even naar die eerste gemeenteleden in Filippi. Lydia en die Romeinse cipier. Kijk eens even naar Paulus. Wie was Paulus? Voordat God dat goede werk in zijn leven begon. Nou ja, dat laat de Bijbel heel eerlijk zien. Hij blies dreiging en moord. Hij leefde zonder God. Maar opeens werd hij gearresteerd. Hij was op weg om anderen te arresteren en toen arresteerde God hem, zette God hem stil, ontfermde God zich over hem, boog zich over hem heen, ontfermde zich over hem, begon zijn goede werk in hem. En dat brengt een hele grote verandering met zich mee. Lucas zegt in Handelingen 9, moet je nou toch eens kijken. Zie, hij bidt. Hij is aan het bidden geslagen. En weet je wat Paulus later zegt? Paulus zegt mij, de voornaamste van de zondaren is barmhartigheid geschied. En je hoort de verwondering hè, in die woorden doorklinken. Hoe is het toch mogelijk? Ik was zo'n fanatieke vervolger. Maar God greep in mijn leven. En wat is het heerlijk dat Hij dat deed. Want als Hij het niet had gedaan, dan was ik nu nog een vervolger geweest. God begon zijn goede werk in het leven van Paulus. En God begon het goede werk in het leven van Lydia, die purperverkoopster. Hij schenkt haar geloof, opent haar hart, zodat ze de woorden ontvangt als het woord van God. En God begint het goede werk in het leven van die Romeinse cipier. Als het woord doel treft, als die vraagt, wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord klinkt, geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. Dan buigt die man voor dat woord. En zoekt hij de toevlucht bij God. Ja, dat laat de Bijbel ons telkens zien. Ons hart gaat van huis uit niet naar God uit. En als dat anders is geworden, is dat te danken aan God. Nou zeg eens, heb jij het verlangen om de Heer lief te hebben? Wil je hem volgen? Zie je in dat je hem nodig hebt? Wil je hem eren? Nou zeg eens, hoe is dat gekomen? Dat is toch alleen maar gekomen door de trekkracht van de Heilige Geest. Door de preek misschien wel. Van het woord. De opvoeding die je thuis kreeg bij een open Bijbel. Door een regel uit een lied of een psalm dat bleef te haken. Gesprekken die je voerde misschien wel met iemand over God en de Bijbel. Werd je hart aangeraakt of niet? Ik kwam er niet meer los van. Het nam je in beslag. En de weerhaken van het woord, die bleef haken in je hart. Je kwam er niet meer los van. Er kwam ander licht over je leven. Je kon het misschien helemaal niet verklaren. Je zei, ik weet het ook allemaal niet. Maar ja, ik heb natuurlijk wel heel veel gehoord over God. En ik ben opgegroeid bij de Bijbel. En ik weet best het een en ander te vertellen uit de Bijbel. Maar de Heer stond toch altijd nog heel ver weg voor mij. Bleef op afstand staan. Maar toen ineens werd het anders. Of geleidelijk aan werd het anders. Je ging God missen. Hij kreeg aantrekkingskracht op je. Je kreeg hem nodig. Je ging die vraag stellen, misschien wel met andere woorden, maar je ging die vraag stellen: wat moet ik doen om zalig te worden? En het antwoord klonk in een preek vanuit de Bijbel die je las: geloof in de Heer Jezus Christus en je zult zalig worden. De Heer Jezus die heeft eens heel kernachtig gezegd: dit is het werk van God. Dit is het goede werk van God. Dat u gelooft in hem die God gezonden heeft. En het ging in u geloven. Je leerde je aan hem toevertrouwen. De Heilige Geest bracht je bij Christus. Hij gaf je lege handen, gebogen knieën. En je ontving door het bloed van Christus vergeving van zonden. Hij begon het goede werk. Of twijfel je eraan? Twijfel je eraan of de Heer dat goede werk wel in je leven begonnen is? En je vraagt: hoe weet je dat? Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dat weet je omdat je dan anders tegenover God komt te staan en anders tegenover zijn woord komt te staan. En dat is te merken, dat komt in je levenswandel openbaar. Kijk maar naar Paulus, de schrijver van de Filippenzenbrief. Paulus, hij komt anders tegenover God staan als God het goede werk in zijn leven begint. Hij wordt van een vervolger een volgeling. Kijk maar naar die eerste gemeenteleden in Filippi. Wat doet Lydia als ze tot geloof gekomen is? Dan opent ze de deuren van haar huis. En dan mag iedereen in Filippi weten dat deze mannen welkom zijn bij haar. Omdat ze niet alleen maar aan deze mannen verbonden is. Maar omdat ze verbonden is aan de God van deze mannen. En ze legt geloofsbelijdenis af. Ze laat zich dopen. En die cipier... Hoe blijkt het dat God het goede werk in zijn leven begon? Hij gaat die bebloede ruggen wassen die hij eerst heeft laten openhalen door de geestel. En ook thuis verandert er het een en ander bij hem. Waar God het goede werk begint, komt er een band aan het woord, komt er een band aan hemzelf. Hoe je het weet, vraag je. Hoe je het weet... Of God het goede werk in je leven begonnen is of niet, dan kom je anders tegenover God te staan. Tegenover zijn woord. En dat is op wat voor manier dan ook te merken. God, hij begint het goede werk. Ja, en waar hij begint, daar gaat hij ook door, daar voltooit hij het ook. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Het voltooien daarvan. Zie je Paulus in de gevangenis zitten, jongens en meisjes? Hij is een brief aan het schrijven aan de gemeente van Filippi. En Paulus, hij weet dat de gemeente van Filippi het helemaal niet makkelijk heeft. Dat ziet hij als hij let op de situatie buiten de gemeente. Want de gemeenteleden, ja, zij woonden in een Romeinse kolonie, waar veel oud-militairen woonden. De gemeente, wij zouden zeggen, die leefde in een puur heidense omgeving. En daar ging trekkracht van uit. Dat zorgde voor bepaalde verleidingen. Dat viel helemaal niet mee voor deze jonge, kwetsbare gemeente. De gemeente wordt bedreigd door gevaren van buitenaf. Ja, en ook binnen de gemeente is niet alles koek en ei. Want Paulus die roept in het volgende hoofdstuk, het begin van hoofdstuk 2, de gemeente al op om eensgezind te zijn. Dat doet hij ook niet voor niets. En om ootmoedig te zijn, elkaar lief te hebben. Maar ja, als Paulus die gevaren op zich in laat werken, die de gemeente bedreigt, van buitenaf, van binnenuit, dan is hij zeker wel heel erg gefrustreerd. Daar zit hij dan, in de gevangenis. Hij kan niets betekenen voor de gemeente. Moet hij misschien wel eens toezien hoe van een afstand de gemeente kopje ten onder gaat? Is Paulus gefrustreerd? Nee, Paulus, hij legt zogezegd de pen even neer. Hij vouwt zijn handen. Dank, Heere, dat u het goede werk begon. En dank dat u er ook mee doorgaat. En dat u de gemeente vasthoudt. Daar is Paulus diep van overtuigd. En dat geeft hem zoveel troost. Dat Paulus kan zeggen: ik ben dankbaar. En ik ben blij. Want wat er ook gebeurt, dit blijft. Gods werk blijft. Tot een eeuwigheid. En hij zal zijn werk voleindigen, voltooien, helemaal afmaken. helemaal afmaken. Kijk, wij kunnen jongens en meisjes soms beginnen aan iets, aan een klus, aan een bepaalde opdracht. En dan maken we het niet af. En misschien herken je dat wel. Je bent begonnen aan een studie. Ja, het was toch wel een studie die misschien een beetje boven je macht lag. Je had er misschien toch niet zoveel plezier in. Het bracht niet wat je dacht van tevoren. Je begon wel met de studie, maar je hebt hem niet afgemaakt. Of je kreeg een puzzel voor je verjaardag, jongens en meisjes. En je dacht, nou, die maak ik wel even. En je begon vol goede moed. En je was er een uur, anderhalf uur, twee uur mee bezig. Het was toch wat ingewikkelder dan je dacht. En nou, je dacht op een gegeven moment, nou, ik stop ermee. Ik heb ook helemaal geen zin meer om hem af te maken. Of je was bezig in de tuin om je vader te helpen. Maar je begon wel vol goede moed. Maar op een gegeven moment gooide je de schop neer. En je zei, nou, ik heb geen zin meer hoor. Ik ga met mijn vriendje spelen. Je begon wel. Maar je maakte je werk niet af. En zo is God niet. Het goede werk dat hij begint, maakt hij altijd af. Voltooid hij. Helemaal. Om nog even in het beeld te blijven van de tuin. God zaait niet om dan vervolgens niks meer te doen. Nee, dan zaait hij, maar gaat hij ook verder. Dan gaat hij schoffelen en dan gaat hij onkruid wieden. En dan gaat hij snoeien en dan gaat hij water geven. Hij besteedt zoveel aandacht aan het goede werk dat hij begon in een mens. Hij houdt in leven waar hij leven gaf. Nou, is dat niet bemoedigend? God staat in voor zijn gemeente die zijn naam draagt. De poorten van de hel zullen zijn gemeente niet overweldigen. God staat in voor al zijn kinderen. Hij laat niet varen het werk dat zijn hand begon. Daar staat hij zelf voor in. Is dat niet bemoedigend? Als er van die momenten zijn in je leven dat je twijfelt of God wel het goede werk in je leven begon. Want er kunnen van die momenten zijn in je leven, hebt u dat ook wel eens, dat God je beproeft. Of dat je door eigen slordigheid of wereldgelijkvormigheid, door slapheid in het donker terechtkomt en het heilige vuur wat er was, dat lijkt wel uit te doven. En ja, je leest het woord van God nog wel en je hoort de preek nog wel. Ja, het komt gewoon niet echt meer binnen. Je komt te liggen onder het spervuur van de boze. En je wordt geconfronteerd met jezelf. Je dacht, ja maar, ik heb de zonde eronder. Ik dien God. Met heel mijn hart, echt waar. Ik heb de zonde eronder. Ook die ene zonde. Je weet wel. Maar ineens lig je er toch onder. Of je problemen. Problemen met je knieën. Hebt u wel eens last van uw knieën? Je hebt last van slappe gebedsknieën. Of je hebt problemen met je handen. Je hebt trage handen die maar niet bij de belofte van God kunnen reiken. Of je hebt problemen met je ogen. Door zorg en tranen en verdriet, door moeitevolle omstandigheden zitten je ogen dicht. Wordt je zicht op de Heere verduisterd, vertroebeld. Nou, als dat gebeurt, dan kan het zomaar zijn dat je twijfelt en dat je misschien nog wel zegt tegen God, ik kan niet ontkennen dat u in mijn leven begon, maar ik ben al mijn houvast kwijt. Ja, ik heb een poosje geleden nog wel gezongen. Echt, met heel mijn hart. Ik deed het heel enthousiast. Ik heb gezongen van uw trouw en van uw macht en van uw liefde. Maar die tonen, die zijn mij nu te hoog. Ik kan er niet bij. En als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, is dan toch alles te vergeefs. Zijpelt het geloof me nu tussen de vingers, gewoon raak het gewoon kwijt. Loopt het dan in mijn leven uiteindelijk uit op een fiasco? Wil je het antwoord weten op die vraag? Kijk dan naar Filippenzen 1 vers 6. Luister wat Paulus zegt. Hij die het goede werk begon, die houdt het in stand, die voltooit het ook. Hij zal het voltooien, hij zal. Weet je wat Paulus daarmee zegt? Paulus zegt, het is Gods eer te na om je te laten wegzakken in twijfel en moedeloosheid. Het is Gods eer te na om je niet weg te halen als je onder het spervuur van de boze ligt. Want hij zal. Je wordt niet teruggeworpen op jezelf, maar je wordt teruggeworpen op God. Hij die het goede werk begon, zal het voltooien. En wat Paulus hier zegt in Filippenzen 1 vers 6, kom je nou ook tegen in de Dordtse leerregels. Heb je er wel eens van gehoord, van de Dordtse leerregels, jongelui? Achter in je bijbeltje heb je de zogenaamde drie belijdenisgeschriften. Heidelbergse catechismus, die ken je wel toch? Nederlandse geloofsbelijdenis, misschien iets onbekender. Dan heb je ook nog de Dordtse leerregels. En een beetje moeilijk wel op zich, maar daar staat nou een zinnetje in. Dat kun je zo naast Filippenzen 1 vers 6 leggen. Daar zegt in hoofdstuk 5, wordt daar zo mooi gezegd. God is getrouw, die hen in de genade eenmaal gegeven, barmhartig bevestigd en ten einde toe krachtig bewaard. Want hij voltooit zijn werk. Hij is getrouw ondanks al mijn ontrouw. En hij heeft lief tot het einde. En hij laat me waar hij mij verbond aan hem niet los. En ja, dat kan het wel schudden. En de duivel kan ook trekken aan die handen van God. En ik denk er nog uit te vallen ook. Maar mijn God is de Almachtige. En Paulus zegt, hij zal het goede werk voortzetten, voltooien. Hij is zo getrouw als sterk. En dat heeft nou alles te maken met zijn Zoon. Met de Heer Jezus Christus. Want hij was trouw. En hij bleef trouw. Tot het einde toe. Tot in de dood. En het is dankzij hem, dankzij de Heer Jezus Christus, dat Gods beschermende handen niet zullen verslappen. Het is dankzij de Heer Jezus Christus dat Gods dragende handen niet aan kracht zullen inboeten. Hij zal zijn werk voleindigen. Onze tekstwoorden zijn eigenlijk geschreven en gedoopt in het bloed van Christus. En daarom is er hoop. De Heere zal. Dat zijn twee woordjes in onze tekst, hè, jongens en meisjes. Ze staan niet naast elkaar. En de preek gaat over Filippenzen 1 vanmiddag, vers 6. En als je nou straks thuis komt en je moeder of je vader vraagt, nou, waar ging het over in de preek? Dan is dat eigenlijk de samenvatting. Moet je maar eens kijken in vers 6 als je kunt lezen. Die woordjes staan niet naast elkaar, hè, maar dat is eigenlijk de kern van de preek. Hij zal, de Heere zal. Daar is alles mee gezegd. Daar is de hele evangelie in uitgedrukt. Dat zijn woorden vol van genade. Woorden met een gouden rand. Hij zal. Want weet je wat de Heer is? Hij is zuinig. Ja, echt. Hij is zuinig. Ja, en als wij dat zo zeggen, dan kan dat ook nog iets negatiefs betekenen. Ja, dan zeggen wij dan, ja, hij is zo zuinig. En dan bedoelen we eigenlijk, hij is zo ontzettend gierig, hij heeft niets voor een ander over. Maar je kunt het ook heel positief opvatten. Dat je zuinig bent op je nieuwe auto. Dat je zegt, nou, mijn vader heeft net een nieuwe auto. Nou, hij is zo zuinig, ik wil niet dat er een krasje op komt. Of dat je zegt, ja, ik heb net een nieuwe step gekregen, ik ben er zo zuinig op, die ga ik niet aan iedereen uitlenen. Dan wil je heel goed zorgen voor dat wat je hebt gekocht en wat je heel veel geld heeft gekost. Nou, zo is de Heer heel zuinig op zijn gemeente. Heel zuinig op zijn kinderen die kocht met de dure prijs van zijn dierbaar bloed. En daarom hij zal. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Want op het werk van God staat eeuwigheidsdurende garantie. En er is geen bedrijf die dat geeft. Er is geen bedrijf die een eeuwigheidsdurende garantie geeft. Als je iets koopt, of als je een product ergens haalt, of een bepaalde dienstverlening ontvangt, ja, dan kun je garantie krijgen. Garantie van een jaar, 2 jaar misschien. Hoeveel jaar garantie heeft u op de wasmachine? 5 jaar misschien? Nou ja, je kunt soms een levenslange garantie krijgen. En dan wordt er gezegd, als er iets kapot gaat, je krijgt altijd weer een nieuw onderdeel. Maar als het gaat over die levenslange garantie, Dan gaat het vaak ook over de kleine lettertjes. En als je die leest, dan zijn die vaak helemaal niet zo gunstig. Want dan moet je om aanspraak te krijgen op die levenslange garantie, moet je heel veel doen en moet je heel veel bewijzen aanleveren. Maar eeuwigheidsdurende garantie, ja, die wordt nergens gegeven. Hoewel, ja, toch wel. Op Gods werk zit eeuwigheidsdurende garantie. Dat is omdat hij er zelf voor in staat. En nee, hij werkt niet met kleine lettertjes, zodat het uiteindelijk nog tegenvalt. Paulus zegt erop, ik vertrouw erop, ik ben ervan overtuigd, dat hij die het goede werk begon, het ook zal voltooien. Hoor je dat, hoe hij dat zegt? Hij zegt niet, nou, gemeente van Filippi, ik heb er vertrouwen in dat wij... Nee, ik heb er vertrouwen in dat hij doet het. En dat geeft zoveel hoop. En dat geeft zoveel troost. Dat is troostvol voor de gemeente van Filippi. God gaat door met zijn werk. Dat is troostvol voor Paulus. Dat is troostvol voor ieder kind van God. De Heere gaat door met zijn werk. Hij voltooit zijn werk. Ook als ik de dingen niet meer goed kan vasthouden en ik misschien dementerend word of een dementerende moeder heb die vroeger wel mocht roemen in de genade van God en dat misschien nu niet meer op die manier kan, maar God voltooit zijn werk. Dat geeft moed. Dat geeft hoop. Dat geeft uitzicht als ik ziek ben. Als ik de dood misschien wel in de ogen kijk. Ik lig in de veilige handen. Van de sterke, machtige, doorboorde middelaars handen van de Heer Jezus Christus. Ja, en als je dat kunt zien, als je dat mag zien met ogen van het geloof, ja, dan kun je ook blij de toekomst in kijken. En dat doet Paulus dan ook. Want, zegt hij in het slot van onze tekst, hij die het goede werk begonnen is, die zal het voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Welke dag is dat? Nou, heel eenvoudig, jongens en meisjes. Dat is de dag waarop de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel. Dat is de jongste dag. Dat is de dag waarop iedereen de Heer Jezus zal zien. En ja, dat is een verschrikkelijke dag voor ons. Als we de Heer Jezus niet lief kregen. Als we geen zondaar voor God werden. Als we weigerden van genade te leven. Dat zal een dag zijn vol van verschrikken. En dat mag ons vanmiddag aansporen om ons leven te zoeken bij de Heer Jezus Christus. Aan zijn voeten in zijn volbracht werk. Dat mag ons aansporen om de handen te openen en te vragen, Heer, begin dat goede werk in mij. Maar, en dat is zoals Paulus het vooral bedoelt, hier in Filippenzen 1. Het is vooral ook een heerlijke dag. Een blijde dag. Voor alle gelovigen. Voor alle gelovigen. Klein en groot. Want het is de dag waarop zij zullen zingen. Dit is de roem der dagen. En uw komst is het. Die mijn heil volmaakt. Helemaal volmaakt. Paulus zegt, het is de dag van Jezus Christus. Dat schrijft Paulus met nadruk zo. Hij gebruikt niet een ander woord om die dag te duiden. Dat had wel gekund. Paulus had ook kunnen zeggen, hij die het goede werk begon, die zal het voltooien tot de wederkomst. Tot de laatste dag. Tot de oordeelsdag. Of welk ander woord dan ook maar. Maar nee, Paulus schrijft, hij voltooit het. Tot op de dag van Jezus Christus. Want het gaat om hem. Om de Heer Jezus Christus. Het gaat om de eer en de heerlijkheid van hem die alles heeft volbracht. En de Vader zal op die dag zeggen, mijn zoon, het is uw dag. Een dag van glorie en aanbidding en heerlijkheid. Het is uw dag. Kijk, als je jarig bent, jongens en meisjes, dan zeg je moeder misschien dat wel tegen je. Het is vandaag jouw dag. Ik krijg cadeautjes. En jij mag zeggen wat we gaan eten vandaag. En jij hoeft de afwasmachine niet uit te ruimen vandaag. Je hoeft geen klusjes te laten doen. Je mag je laten verwennen. Dan zeg je moeder misschien wel op de dag van je verjaardag, het is jouw dag vandaag. Maar de dag dat Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dat is de dag van Jezus. Het is zijn dag. Oh, wat een dag was het toen hij naar de aarde kwam. Wat een dag was het toen hij stierf op Golgotha aan het kruis. Wat een dag was het toen hij opstond uit de dood. Wat een dag was het toen hij terugging naar zijn vader in de hemel. Maar wat een dag zal dat wezen. De dag van Jezus Christus als hij terugkomt. Een heerlijke dag. Als hij dat goede werk in ons begon. Een dag van overwinning, als je mag horen bij de overwinnaar. Een dag vol van vrolijkheid en vreugde. Want dan zal hij zijn gemeente voor zich plaatsen. Stralend, zonder vlek, zonder rimpel, heilig, onbesmet. En op die dag zullen alle gelovigen zeggen: dank u, Heere, dat u het goede werk in mijn leven begon. En dat u ermee doorging. Ik gaf u zoveel redenen in handen om uw goede handen van mij af te trekken. Uw lieflijk gezicht van mij weg te draaien. Dank dat u begon. Maar dank ook dat u doorging met uw werk. Dat u het werk voortzette in mijn leven. En dat u het vandaag voleindigde. Dank. Dank aan u die de Alfa en de Omega bent. Het begin en het einde. Alle lof aan u alleen. Amen. Danken en bidden. Heere, dank voor deze aansporende woorden om het te zoeken bij u, om onze handen te vouwen, onze knieën te buigen en eerbiedig, verwachtingsvol, pleitend op uw belofte te vragen: o Heere, ga mij niet voorbij, maar begin dat goede werk in mijn leven. En als we daarvan mogen weten en we in de liefde door het geloof aan u verbonden zijn geraakt, een aansporend woord om te bidden: verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En als we dat vragen, als we u kennen, dan is het niet omdat we twijfelen aan u en aan uw werk. Dat is niet omdat we twijfelen dat u uw hand van ons af zou trekken. Dat is niet omdat we twijfelen of uw werk het wel houdt. Maar dat is omdat we op onszelf zien. Want we geven u zoveel redenen in handen, ook als gelovigen, om weer afscheid van ons te nemen. Maar verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Dank voor dit aansporende woord. Dank voor deze bemoedigende woorden. Als we misschien wel onder het spervuur van de boze liggen, als de gramschap van de vijand brandt, wil dan redding geven. Door zicht te geven op uw werk dat het houdt tot in eeuwigheid. Hoe de boze ook tekeer gaat. Een woord van bemoediging als we twijfelen, als we op onszelf zien en zo aangevochten kunnen raken. Als we misschien wel in moeilijke omstandigheden verkeren. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet. Ach, wilt u dan leven schenken? Hou vast schenken. Wilt u ons zo, Heere, vertroostend meenemen naar u toe, naar Golgotha toe. Een uitzicht geven op het werk van u. Een inzicht geven in wie u bent en blijft tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer. En daarom past het ons om uw grote naam te danken en te loven. Heere, wij danken u voor het moment van rust die u ons op deze zondag gaf. Wilt u het woord zegen, het verkeerde vergeven. Ons bewaren voor ongeloof. En wilt u ons zo genadig voorgaan deze week in. Ook als we misschien wel tegen bepaalde delen van deze week opzien. Dat ene moment dat we gereserveerd hebben in agenda voor een ziekenhuisbezoek. Dat ene gesprek wat we moeten aangaan. Wilt u erbij zijn, Heere. En ons van dag tot dag omringen met uw trouwe zorg. Aanvaard u onze dank voor al uw goedheid ons bewezen. Werk door met uw geest. En hecht jongeren en ouderen vast aan het woord van u, ja aan uzelf. Opdat uw naam alle eer zal ontvangen. Want u komt toe alle lof, Vader, Zoon en Heilige Geest, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. Onze slotpsalm is psalm 89, vers 1 en vers 7. ontvang binnen de zegen van de Heere die ik u in zijn naam mag opleggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.